Welkom bij weer een nieuw seizoen van De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Deze aflevering wordt live opgenomen vanaf de internistendagen.
Welkom, ik ben Brian Glijn, host van deze aflevering en naast mij zit co-host Maria Slettering.
Hi.
In deze aflevering spreken wij met internist en hoogleraar in de vasculaire geneeskunde Frank Visseren uit het Universitair Medisch Centrum in Utrecht en Manon Slob, internist vasculaire geneeskunde uit het Deventer Ziekenhuis. Welkom.
Dankjewel.
Dank.
Vandaag spreken we met hen over de nieuwe CVRM-richtlijn die eind 2024 is uitgekomen. Om even kennis te maken met onze gasten, stellen we altijd eerst een vraag. Namelijk, wat doe je om te ontspannen? Manon?
Nou, ik hou heel erg van muziek. Ik speel altviool. Dus als ik dat doe, dan ben ik even in een andere wereld. Dus dat is ontspannen voor mij. Ja.
Klinkt goed. En hoe wat voor jou, Frank?
Ja, muziek is ook iets wat ik heel erg leuk vind. En ik speel heel graag piano. En dat heb ik ook samen met Manon wel eens gedaan. En dat is dat niet alleen ontspannend, maar brengt ook grote vreugde.
Ja, zijn jullie ook in te huren als duo? Of,
Nou, we moeten nog even over onze tarieven nadenken.
Ja, precies. Ja.
Nou, leuk.
Klinkt goed. Zoals ik al zei, eind 2024 is een update gekomen over de richtlijn cardiovasculair risicomanagement. Frank, kan je daar iets over vertellen? Door wie is de richtlijn gemaakt? Welke zorgverleners is de richtlijn bedoeld?
Ja. Nou, de richtlijn is gemaakt door een grote groep mensen vanuit de NIV, internisten, cardiologen vanuit de NVVC, huisartsen vanuit de NHG, neurologen, radiologen hebben er zelfs over meegedacht. Dus het is echt een multidisciplinaire richtlijn. Dat maakt het bijzonder uniek, ook ingewikkeld, want je moet hulp mensen tevreden houden. Mm-hmm. En voor wie is die? Ja, die richtlijn is voor iedereen. En ook voor alle internisten eigenlijk. Dus wat ook je differentiatie is, wat ook je tak van sport is, deze richtlijn is voor iedereen. Want we hebben allemaal te maken met cardiovasculair risico. Iedereen heeft cardiovasculair risico. Onze patiënten, wij zelf, onze familie, de buren. Ik word regelmatig op feesten en partijen besprongen met vragen over cholesterol te hoog, te laag, bloeddruk te laag, te hoog, te veel. Dus en ik kan me voorstellen dat voor iedereen, alle internisten, alle AIOS, iedereen heeft met CVRM te maken.
Ja, dus niet alleen de diabetespoli, de chronische nierschadepoli, die kennen deze richtlijn vast allemaal. Dan kan denk ik geen AIOS-poli voorstellen zonder dat je deze richtlijn nodig hebt. Maar ook op feesten en partijen en advies voor aan je eigen moeder.
Absoluut. Ja, je oma. CVRM is er altijd en overal.
Ja, en hoe zie je dat dan op een poli met hematologie of oncologie patiënt of op de afdeling, als daar patiënten liggen opgenomen, kunnen we hem dan ook gebruiken?
Ja, dus voor iedereen en overal en altijd. Maar natuurlijk, CVRM heeft natuurlijk wel het gaat over risico. En risico is een lange termijn. Hè, dus we spelen hier de long game. Dus op afdelingen, in acute situaties, is het allemaal iets minder relevant. Hè. Je doet het echt met een lange termijn perspectief. En op zo'n afdeling zijn natuurlijk vaak even de problemen op dat moment veel belangrijker. Maar ik denk dat als iemand weer op weg naar huis gaat, dan moet je dat wel weer even in beeld gaan krijgen. Want dat moet je niet vergeten.
Nee.
Wat uiteindelijk een korttermijn probleem oplossen is heel mooi. Maar uiteindelijk gaat het ook om lange termijn problemen voorkomen.
En dan gaat het misschien ook over dingen stoppen die niet meer zo zinvol zijn. Daar staan misschien ook al wat dingen over in de richtlijn.
Er staat op zich over stoppen staat niet heel veel. Het staat wel dat je dus heel vaak goed moet nadenken. Zijn dingen nog zinvol? Is starten zinvol? Is doorgaan zinvol?
Ja.
Maar stoppen speelt daar zeker bij. En zeker bij oudere mensen, kwetsbaarheid. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk momenten waar je even heel goed achter je oren moet krabben. Of doorgaan zinvol is. Vaak wel, maar soms niet.
Ja, en op de afdeling is natuurlijk wel het moment, de patiënt die komt daar met een myocardinfarct, ligt bijvoorbeeld bij de cardiologie, is wel het moment om het bespreekbaar te maken. Hè? Want dat is het moment dat de patiënt is geschrokken en denkt, oh, ik moet hier misschien iets mee. Dus ik denk niet dat je alles op de kamer, zeg maar, waar die patiënt dan op het bed ligt, hoeft te doen qua CVRM. Maar dat je wel het moment moet gebruik maken van, hey, wie gaat de CVRM straks oppakken? En dat ook met de patiënt bespreken, ook in leefstijlissues.
Dat is een supergoed punt, want de teachable moment, hè, dat is eigenlijk ja. Waar we het over hebben, die moet je niet zomaar voorbij laten gaan.
Nee.
En zeker als het over leefstijl gaat, hè, want dat is natuurlijk best wel een lastig onderwerp. Maar als mensen net iets meegemaakt hebben, ik kan dat een geweldig goede aanleiding zijn om daar toch eens even over te praten.
Ja, nou, als ik het zo hoor, dus eigenlijk een hele bruikbare richtlijn voor de hele praktijk. Opgenomen patiënten in de polyklinische setting. En als we het wat meer praktisch gaan toepassen, de richtlijn, wat we hebben gelezen is dat het natuurlijk een stukje risico-inschatting is. Kunnen jullie daar wat meer over vertellen? Want dat is veranderd natuurlijk in de nieuwe richtlijn. Manon?
Ja, dus je bedoelt hoe het risico nu schatten wat mm-hmm. veranderd is. Ja, als je kijkt naar mensen die nog geen vaatlijden door hebben gemaakt, dan gebruiken we daarvoor de score 2. En eerst was dat de score. En dat kennen jullie misschien nog vanuit de oude richtlijn van de grote tabel met alle kleurtjes, waar je dan de geest van de patiënt zo op kon plakken. En dan kon je zien wat een 10-jaars risico was. Score 2 is een beetje anders. En wat is er veranderd? We kijken niet alleen naar fatale hart- en vaatziekten, maar ook überhaupt naar hart- en vaatziekten. Dus het optreden van een hart- en vaat-event voorspel je. Dus dat is wat breder. En denk ik ook wat klinisch relevanter. En daarnaast is er iets meer ruimte, zeg maar, in het leeftijdsaspect. Dus mm-hmm. niet voor iedereen is eenzelfde risico betekent hetzelfde. Dus je zegt niet bij iedereen vanaf 10% moet je medicatie bijvoorbeeld aanbieden. Maar bij oudere patiënten ligt die drempel wat hoger. Dus accepteer je hogere risico's. En bij jongere mensen, omdat er nog een lange weg te gaan is in het leven, zeg maar, en nog veel winst dus ook te behalen is, accepteer je wat lagere streefwaardes. Dus dat zie je ook in de score 2 tabel. Mm-hmm. Dat er leeftijdsafhankelijke afkapgrenzen zijn.
Dus je zei al even, hè, voor patiënten die nog geen cardiovasculair event hebben doorgemaakt. Want als ik het begreep uit de richtlijn, kijk je altijd eerst of er niet sowieso al een reden is om iemand te behandelen. Kun je daar nog iets over uitweiden? Welke mensen je niet in die tabel moet stoppen, hè? Die kleurtjestabel?
Ja, dus dat zijn inderdaad de mensen die hart- en vaatziekten hebben doorgemaakt. Dus een hartinfarct, herseninfarct of vaatlijden aan de benen. En een wat ingewikkelder categorie die er ook wel in valt, is mensen met vaatlijden op beeldvorming. Maar dan moet het wel, ja, dan moet je even goed in de richtlijn kijken wie daar wel en niet in valt. Dus het is niet als je een klein beetje plak ziet, dat je daar direct in valt. Dus de mensen die eigenlijk hart- en vaatziekten al hebben, die hebben een zeer hoog cardiovasculair risico. En die hebben sowieso een behandelindicatie.
En verder geloof ik ook nog mensen met diabetes en chronische nierschade. Daar geldt eigenlijk ook andere inschatting voor, geloof ik, Frank.
Dat zijn ook mensen met een heel hoog risico. Ook mensen met een familiaire hypercholesterolemie. Die kan je niet gebruiken. Die score kan je daar niet voor gebruiken. Dus dan kan je meteen door naar afkapwaardes voor cholesterol, LDL-cholesterol en voor bloeddruk.
En die staan ook in de richtlijn. Hè? Bij welke diabetes patiënten je wanneer waar moet behandelen of chronische nierschade, afkappunten.
Ja, en specifieke groepen patiënten hebben ook weer specifieke doelwaarden, streefwaarden voor bloeddruk en voor cholesterol. Maar daar hoef je dus niet het risico te schatten.
Nee, dat risico is eigenlijk al bepaald door de ziekte die ze hebben.
Exact.
Okay. En dan kijken we dus naar die tabel. En daar zag ik in dat we nu gebruik maken van het non-HDL-cholesterol om die tabel in te vullen, zeg maar, in plaats van volgens mij de ratio die we eerder deden. Kun je daar nog iets over vertellen?
Ja, dat klopt. Dus we keken eerst naar de cholesterol-HDL-ratio, wat een beetje een gekke maat was. En nu kijken we naar het non-HDL-cholesterol, wat eigenlijk wel een wat duidelijker maat is. En dat is al het cholesterol wat in slechte atherogene deeltjes zit. Dus in de lipide deeltjes die niet HDL-cholesterol zijn. Dus eigenlijk je totaal cholesterol binnen je HDL-cholesterol is het cholesterol wat in die atherogene deeltjes zit. En daarmee kun je dus ook de slechte deeltjes, zeg maar, voorspellen.
Ja, verder hebben we dan natuurlijk nog nodig de leeftijd, roken of niet roken en de bloeddruk. En welke bloeddrukwaarde gebruiken we dan voor het inschatten van het risico?
Ja, in principe de spreekkamerbloeddruk. Dat is wel wat in de risicoscores zit.
Okay.
Dat is wel lastig, want ik zou nou niet willen zeggen, vaar allemaal op spreekbloeddrukmetingen. Dus het is denk ik wel belangrijk om bij de patiënt waar je CVRM doet een goede bloeddrukmeting te doen. Maar in de risicoscore werken we nog met de spreekkamerbloeddruk.
Ja, en misschien dan als toevoeging daaraan, dat de truc is dan, als je een ambulante meting hebt, want dat is eigenlijk zoals je bloeddruk zou moeten meten, mensen thuis meten of 30 minuten metingen in het ziekenhuis, dat je dan bij zo'n ambulante meting 5 mm kwik optelt om tot een spreekkamer bloeddruk te komen. En die bloeddruk zou je dan eigenlijk kunnen moeten gebruiken in die
risicoschatting.
Klopt, ja,
precies. En stel, en we hebben straks dan dat risico bepaald, zeg maar, op basis van die score 2 tabel. Wat voor categorieën komen daar dan uit, zeg maar, qua risico? En wat doe je daar dan mee?
Ja, we hebben de patiëntcategorie die we net over hebben gehad, die dus buiten die score valt, die hebben dus een zeer sterk verhoogd cardiovasculair risico. En binnen de score heb je dan nog 3 extra categorieën.
Okay.
Laag, matig verhoogd en hoog risico. Mm-hmm. En in principe zeggen we bij laag risico is geen medicamenteuze therapie aangewezen. Maar wel leefstijl is voor iedereen belangrijk. Mm-hmm. Bij matig verhoogd risico dan zeggen we in principe ook geen medicamenteuze therapie. Maar dan moet je wel nog een beetje kijken hoe oud is je patiënt. Dus voor jonge mensen die nog een lange gezond leven tegemoet gaan. Kun je daar wat op een andere manier naar kijken. En zeggen ik vind een matig verhoogd risico toch te hoog. Mm-hmm. En bij hoog risico in principe wel medicamenteuze therapie aanbieden.
Ja, precies. En wat ik ook teruglas is dat er ook wel, zoals bijvoorbeeld een coronaire kalkscore gebruikt kan worden. Nou, ik heb ook nog wat gehoord over LP kleine a. Wordt dat nog meegenomen in de huidige risico-inschatting in de richtlijn?
De coronaire calciumscore heeft zeker een plek in die nieuwe richtlijn gekregen. Mm-hmm. Waarbij je eigenlijk hem gebruikt om te reclassificeren. Dus je kan mensen met een hele lage coronaire calciumscore dan zeggen, nou, ik stel het bij van een hoog naar een matig verhoogd risico bijvoorbeeld. Of als iemand in die matig verhoogde klas zit en een hele hoge coronaire kalkscore heeft, dat je naar een hoog risico doorzet. Mm-hmm. Maar daar wil Frank vast ook nog wel in aanvullen. Kijk, je moet twee dingen bedenken. Bij jonge patiënten die hebben nog geen kalk in hun vaten, dus daar is het eigenlijk een minder goede maat voor. Dus er staat ook heel duidelijk, gebruik hem tussen 50 en 70 jaar. En gebruik hem ook in aanvulling op andere dingen. Dus ga niet alleen uit van die coronaire kalkscore. Mm-hmm. Maar gebruik hem als je zelf twijfelt of de patiënt net een beetje tegen die drempel van die categorie aanzit. Of je komt er met de patiënt niet uit. Hè, als je die zegt van ik wil liever geen behandeling. En jij denkt, laten we toch nog even het iets specifieker maken.
Dus bij twijfelgevallen of bij patiënten die met shared decision making niet helemaal uitkomt. Dan kan je die dus gebruiken om toch wat meer in een bepaalde richting te sturen.
Ja, je zegt gebruiken, maar je zou kunnen zeggen misbruiken. Want op zich is natuurlijk wel, beeldvorming is natuurlijk best wel krachtig. Als mensen daar naar kijken, dan schrik je daar natuurlijk best wel snel van. Mm-hmm. Maar het punt bij coronaire kalk is toch dat je kijkt terug eigenlijk. Ja. Je kijkt eigenlijk naar, terwijl risicoschatten gaat over de toekomst. Mm-hmm. Dus dat is best wel lastig voor die coronaire kalk. En zeker bij jonge mensen. Hè, Manon had ook vandaag ook een prachtig verhaal. Die coronaire kalk die kan ook echt afwezig zijn bij relatief jonge mensen, maar wel helemaal die helemaal vol zitten met plak, met soft plak. En dat zie je niet in, dat is nog niet in kalk omgezet.
Nee, dus dat zie je dan niet op de CT-scan.
Dus het kan je ook enorm zand in je ogen laten strooien. Of valse geruststelling geven.
Precies.
Dus coronaire kalk is een lastig ding. En dat moet je echt wel even met verstand gebruiken. En zomaar zeggen, geen kalk, geen risico. Dat gaat echt te ver. En dat dus ook wel een lastig ding. Hè? Dus,
we moeten blijven nadenken.
Precies. Dat is een hele goede. Of je moet gewoon zeggen, ik ga hem gewoon misbruiken. Ik wil mijn
als punt argument. Ik wil een punt maken.
Je moet gewoon behandeld worden en dat wil hij niet. Nou, dan ga ik hem bang maken en dan ga ik gewoon een prima. Weet je, als je hem zo inzet, kan ik helemaal mee leven.
Duidelijk.
En we krijgen ook nog wel eens dat we zeggen, ik krijg nu 8% risico om een hartinfarct te krijgen of daaraan te overlijden. Maar die patiënt gaat vast aan iets anders dood. Die heeft ook nog andere ziektes. En die gebruik of misbruik dat misschien een beetje om al die risico's, die mooie tabel, aan de kant te schuiven. Maar volgens mij wordt daar ook over nagedacht.
Heel goed punt. Ja. Dus Manon gaf al aan wat de veranderingen waren met die score 2, die verbeteringen. En ook een methodologische verbetering is dat deze risico's nu competing risk adjusted zijn. Dus helemaal voor concurrerende risico's geadjusteerd zijn. Je houdt daar rekening mee. Dat je ook aan iets anders dood kan gaan. Wij vasculaire internisten kunnen dat niet voorstellen, dat mensen aan andere dingen doodgaan. Maar het schijnt toch zo te zijn. Dus daar moet je rekening mee houden. En dit zijn nu de risico's. Het zijn echte risico's. En daarmee zijn de risico's die we eerst hadden, die overschatten eigenlijk het werkelijke risico een beetje. Als je daar geen rekening mee houdt, dat iemand dan aan iets anders ook kan overlijden. Dus dit zijn echt hele zuivere, hele precieze 10-jaars risico's. En dat is denk ik ook echt een mooie verbetering.
Ja.
Hey, en we hebben het nu over die kalkscore dan gehad. Hè? En wat is dan de afkapwaarde die we kunnen gebruiken? En kun je daar nog wat over vertellen?
Ja, dus de calciumscore onder de 0 heeft een negatief voorspellende waarde. Dus daarmee kan je zeggen, ik zet mijn patiënt een schaaltje lager qua risico. En een kalkscore boven de 100 mm-hmm. of boven het 75 percentiel, als je rekening houdt met geslacht en leeftijd. Mm-hmm. Dat is een reden om een hoger risico naar een hoger risico te zetten.
Ja. Precies.
En dus tussen die 0 en de 100 is het wat vaagjes. En kun je hem dus eigenlijk minder goed gebruiken.
Precies. Ja. Oké. Okay.
Maar een alternatief om risico's nog iets fijner te schatten of te betrekken in het gesprek met een patiënt. Hè? Dus je kan dus naar elke kleine A of kalk. Maar wat je ook zo kan overwegen, en dat, daar geeft u nu richtlijn ook ruimte voor, of zelfs adviseert dat zelfs, is om lifetime risico's uit te rekenen. Okay. En met name bij jonge mensen is dat natuurlijk een potentieel heel interessant. Want 10 jaar risico's zijn bij de meeste mensen best wel laag als je 40 bent of 50 bent. Want leeftijd drijft risico heel erg. Terwijl als je, zelfs als je rookt en hoge bloeddruk hebt en hoge cholesterol hebt op jonge leeftijd, is je 10 jaar risico best nog wel laag. Terwijl het lifetime risico, dat voel je al aankomen, dat is torenhoog. En dus als je twijfelt in die 10 jaar risico, zeker bij iets jongere mensen, dan kan je ook overwegen om lifetime risico's te gebruiken. En dat geeft heel veel inzicht in het werkelijke risico in de rest van je leven. En het leuke van lifetime risico's is dat je het effect van behandeling kan uitrekenen. En hoeveel gezond leven krijg je voor terug als je nou het cholesterol naar beneden brengt, of bloeddruk naar beneden brengt, of stopt met roken. En dat kan je uitdrukken in hoeveel hart- en vaatziekten vrij leven. Leven in gezondheid, vrij van hart- en vaatziekten, krijg je erbij. En dat is een hele, voor veel patiënten, maar ook veel voor dokters, in ieder geval voor mij, is dat een veel beter te begrijpen getal. En dan kan je, heb je veel fijner gesprek, want risico is best wel.
Ja.
Risico is lastig te beoordelen.
Exact.
En je vraagt de mensen wel wat, want je vraagt ze niet om die pillen even te slikken. Je vraagt ze om die pillen te slikken totdat de kutsride misschien de overhand neemt.
Ja, en het opent ook echt het gesprek, vind ik heel leuk. Dat je het op die manier samen kan bekijken. En ook wat de een winst vindt, vindt de ander helemaal geen winst eigenlijk. Dat is ook heel grappig om te zien hoe mensen daar totaal anders tegenaan kunnen kijken.
Ja.
En dat is ook oké om dat dan mee te nemen.
Ja, dat is zeker oké. Dus dat geeft veel ruimte. En stoppen met roken is ook altijd wel een mooie. Want dan kan je eigenlijk bijna alle pilinterventies die je dan in zo'n lifetime model laat zien aan de patiënt, die doet minder dan het stoppen met roken. Dus dat geeft wel een extra motivatie. Kan je dat ook goed laten zien.
Ja, precies. Dus dat is wel een van de belangrijkste interventies eigenlijk om in te zetten.
Ja, zeker.
Dus we kijken naar het risico. En als je dan in zo'n twijfelgeval komt van je risico zit tussen geel en oranje in, of je vindt de patiënt jong, je probeert nog wat aanvullende dingen te doen, dan nemen we dus die calciumscore mee. En eventueel familieanamnese, zou je dat nog mee laten tellen? Of?
Ja, familieanamnese is een lastige. Ook obesitas. Hè, dat zat ook in de vorige richtlijn. Was obesitas ook een van de risk modifiers. En daar is voor gekozen om die niet mee te nemen in het verfijnen van de risico's, omdat blijkt dat obesitas leidt tot hoge bloeddruk, obesitas leidt tot een lipideprobleem. En dat zit eigenlijk allemaal al heel erg in die risicoscore al. En dan leeft obesitas zelf geen extra informatie. En voor familieanamnese eigenlijk hetzelfde. Als er in een familie veel vaatziekte voorkomt, dan gaat dat vaak via cholesterol, via bloeddruk. Maar ook via roken, hè, dat is dan niet genetisch, maar dat komt toch wel in families heel erg voor.
En die dingen zaten al in de schatter die je hebt
gebruikt. Exact, die zitten in de score al, dus dan levert familieanamnese niet iets extra's op. Behalve als je een heel laag risico schat bij iemand, terwijl in die familie de een na de ander omgaat aan hart- en vaatziekte. Dan kennelijk missen we dan iets.
Ja.
En
ja,
daar precies. Is nou die vasculaire geneeskunde ook voor. Dat je dan even gaat nadenken. Denk van, we missen dus bloeddruk, cholesterol, roken. Dat is het dus kennelijk allemaal niet in deze familie.
Nee.
Of bij deze patiënt. Wat is het dan wel? En dan moet je ook weer even goed gaan nadenken.
Ja.
Zou dan bijvoorbeeld LP kleine A een rol kunnen spelen?
Exact, ja dat zou er eentje
zijn. Wat is dat nou precies? En wat betekent dat dan?
Ja, LP kleine A is ook een lipoproteïne, dus een lipide deeltje. Lijkt heel erg op het LDL-cholesterol deeltje. Maar het heeft een staart eraan vast. En wat we weten is dat de hoogte van dat LP kleine A puur door je genen wordt bepaald. Dus je kan op je kop gaan staan en heel gezond gaan leven. Maar dat gaat het LP kleine A niet verbeteren. En er lopen nu studies om te kijken als we het LP kleine A verlagen, wat we nu kunnen met bepaalde medicijnen. Gaat dat dan ook hart- en vaatziekte voorkomen? En dat weten we nog niet helemaal zeker. Verwacht ik stiekem wel, maar dat is altijd heel spannend om te zeggen. maar de eerste gegevens komen waarschijnlijk volgend jaar van die studies. En ja, ik merk het in de praktijk toch wel, dat we soms inderdaad mensen hebben met een sterk positieve familieanamnese. Dat je denkt, ik begrijp het niet. En dan hebben ze echt een hoge LP kleine A. Dus daar zit wel iets.
Dus een hoge LP kleine A kan je ook weer meewegen in de risicoschatting en dus de beslissing om wel of niet tot behandeling over te gaan. Want ik kan het nog niet beïnvloeden, in ieder geval niet in het algemene bevolking op korte termijn. Maar ik kan wel zeggen, Als je een hoog elpenklein A hebt, heb je blijkbaar een hoog risico. Dus laat ik dan je andere risicofactoren exact. Maar zo strak mogelijk instellen. Want dan komt het misschien toch nog goed.
Exact. Ja, zo zet het nu ook in afwachting van die grote trials. Als we echt elpenklein A therapie kunnen bedrijven. En tot die tijd willen we gewoon het LDL. Wij gebruiken nu heel erg als inspiratie om het LDL naar nog lagere waardes te brengen. Dus dan hebben we nu vaak streefwaardes onder 2,6 of onder de 1,8. Mm-hmm. Maar als de LPA heel erg hoog is, dan zou je naar een nog iets lager LDL kunnen streven. Want ja. Dat elpenklein A, ik stel me dat zelf altijd een beetje voor, dat zijn LDL-deeltjes met weerhaakjes eraan. En die weerhaakjes, die maken het gewoon levensgevaarlijk. Want daarmee kunnen ze vasthaken aan de binnenkant van bloedvaten. Dus dat zegt iets over de kwaliteit van LDL. We kijken nu heel erg naar de kwantiteit, hoeveel. Ja. Maar dit zegt iets over de kwaliteit. En ja, als je slechte kwaliteit hebt, dan moet je er gewoon heel weinig van hebben.
En je had al even over die streefwaarden. Daar staan ook allerlei streefwaarden netjes in de richtlijn per risicocategorie. Zijn dat naar streefwaarden die we in Nederland allemaal aanhouden? En hoe zit dat internationaal? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, we lopen wel behoorlijk in de pas hoor, met de rest van de wereld. En dus mensen met een heel hoog risico, ja, daar willen we het LDL eigenlijk onder de 1,8 hebben.
Dus als je al een keer een hart- en vaatziekte hebt doorgemaakt bijvoorbeeld.
Dat soort mensen, ja. Diabetes hebben altijd een beetje discussie. Moet het nou 2,6 zijn of moet het 1,8 zijn? Internationaal neigt iets meer naar 1,8. Wij hebben in Nederland toch nog 2,6 heel erg als doel staan. En dan heb je mensen die progressie hebben van hart- en vaatziekten. Dus die van het een in het andere vaatprobleem rollen. Of waar bloedvaten weer dicht gaan zitten na een interventie. En daar zou je nog naar iets lagere waarde kunnen streven onder de 1,4. En we streven soms ook wel eens naar echt nog lagere waardes onder de 1. Ik denk dat echt een normaal LDL-cholesterol voor de mens zit ergens zo rond de 0,7, 0,8. En alles wat erboven zit is eigenlijk te hoog.
Als je zou gaan meten in een niet-westerse populatie, bedoel je met heel gezonde leefstijl en geen... Zouden we evolutionair gezien een LDL van 0,7 moeten?
Ja, als je kijkt hoe de LDL-receptor die we in de lever hebben, op heel veel cellen hebben, hoe die optimaal functioneert, dat is eigenlijk bij een LDL van 0,7. En veel elders daarboven is te hoog.
Nou, dat is wel inzichtelijk om dat even te weten.
En hoe zit het met de streefwaarde voor de bloeddruk? En stel dat de bloeddruk dan verhoogd is, of dat de streefwaarde boven de streefwaarde zit. Wat doe je dan qua behandeling? Want dat is ook veranderd, begreep ik, in de richtlijn.
Dus in principe streven we naar een bloeddruk onder de 140 mm kwik systolisch. Uh-huh. En als het dan mogelijk is nog wat lager, naar onder de 130 mm kwik systolisch.
Uh-huh. Probeer je dan wel altijd naar onder de 130?
Ja, ja. Ik wel. Jij, Frank?
Jazeker. Ja.
Ja.
En alleen bij klachten denk je, nou dan is 140 ook wel.
Ja, er zijn wel collega's die zeggen, ja, je moet de bloeddruk zo verlagen dat mensen tot het zwart voor hun ogen wordt. Dat gaat wat ver, vind ik. Maar ja, weet je, hoe lager, hoe beter. Dat is gewoon echt zo. In het eerste, dat cholesterol zit, dan bedoelt u wel een ondergrens aan, want het houdt wel ergens op. Hè. Maar er zijn studies gaan 130 versus 140. 130 blijkt beter. Er zijn nu studies gaan 120 versus 130. Is 120 weer beter.
Ja, precies.
Dus ook daar zitten we, hoe lager, hoe beter. Maar ja,
het moet ook een beetje realistisch en praktisch
exact,
zijn.
Exact.
Ja, ja. Oké. Okay.
Ja, en hoe je dat dan doet, dat was ook je vraag, toch?
Zeker.
Dat is inderdaad wel een beetje veranderd, ook in deze nieuwe richtlijn. Nou, je kan beginnen met monotherapie, dus één antihypertensivum starten als het bloeddruk niet heel erg hoog is, dus nog onder de 150, zeg maar. Mm-hmm. Of als je een kwetsbare oudere patiënt voor je hebt zitten. Mm-hmm. Maar bij de andere start je eigenlijk met duale therapie, dus twee verschillende antihypertensiva tegelijk. En we weten dat het ophogen van één antihypertensivum in dosering ook minder effectief is dan het combineren van twee in een wat lagere dosering.
Ja.
Ja.
Dus eigenlijk die patiënt die op de spoed komt met een hypertensie, waarbij orgaanschade is uitgesloten, die moet je eigenlijk dus starten met twee middelen tegelijk. Of zit het dan verkeerd?
Ja, en dat soort patiënten, die op de spoed, maar ook gewoon op de podium. Als mensen een hoog bloeddruk hebben, goed gemeten bloeddruk, thuis gemeten, echt goed aangetoond hoog bloeddruk. Ja, dat getrut van ene pilletje en dan over een paar weken een volgend pilletje en allemaal heel voorzichtig. Ja, daar moeten we denk ik een beetje van af.
Ja.
Het is wel erg internistisch misschien. Zo zijn we ook nog een beetje, we zijn er een beetje voorzichtig. Op zich is dat ook heel goed. Mm-hmm. Maar ja, het is voor een patiënt soms ook heel teleurstellend als hij dan weer over een paar weken terugkomt. En is het weer niet goed. Weer een pilletje erbij en dan komt hij erbij. En dan weer een pilletje. Dus die wordt steeds gestraft eigenlijk.
Voor, ja.
Terwijl we van tevoren eigenlijk al weten dat we die normale bloeddruk niet gaan bereiken met dat ene pilletje. Dus en pillen zijn nu ook in combinatiepillen te krijgen.
Mm-hmm. Dus kun je ook overwegen om meteen een combinatie te geven.
Ja, ja.
Want ik zag zelfs dat het is twee tabletten en dan als het onvoldoende is een derde categorie toevoegen. En dan pas de individuele middelen ophogen. Ik denk, dat in de praktijk echt weinig mensen dat zo doen.
Ja, ja. Ja, kijk, bloeddruk wordt ook door heel veel, zijn heel veel drivers van bloeddruk. En je moet er even nadenken, wat is bij deze patiënt de driver van de bloeddruk? Wat aan welk knopje moeten we draaien bij deze patiënt? Dus ik vind ook dat je eigenlijk altijd bij bloeddrukmetingen ook moet kijken, is er iets van een spotje van overvulling? Hè? Is volume een driver? Mm-hmm. Is sympathicus een driver? Weet je, zitten mensen met een enorme hartfrequentie voor je? Dus je moet een beetje zoeken van wat drijft de bloeddruk? En dan kan je ook echt wat meer aan dat knopje draaien. En als je dat wat minder vanuit pathofysiologie benadert, dan kan je beter maar verschillende antihypertensiva gebruiken, gelijkertijdig. Want de kans dat je dan aan de juiste knop zit,
is groter.
Is dan groter.
Ja. En voor lipide hebben we natuurlijk ook medicatie. En nou, denk veel mensen op de poli wel ervaren dat als je patiënten een statine voorschrijft, dat er of negatieve gedachten over zijn, of dat er zelfs al bijwerkingen zijn. Kunnen jullie daar nog iets over vertellen? Hoe pak je dat praktisch aan in de spreekkamer?
Ja, dat is moeilijk, hè? Ja. Mm-hmm. Dat zien we inderdaad. Ik denk dat het ook heel erg komt door hoe statine in de media is gekomen, helaas. Dus dat je toch een soort damage control weer moet doen, van dat mensen van tevoren al denken, daar krijg ik vast klachten van. Wat ik probeer te doen is dat ik altijd uitleg dat 9 op de 10 mensen helemaal geen klachten van de statine ervaren. De overgrote meerderheid het gewoon goed verdraagt. En dat ook heel veel mensen in Nederland die pillen gebruiken. Dan natuurlijk laten zien wat voor baat mensen ervan zouden kunnen hebben. Dus dat moet je denk ik altijd aan patiënten duidelijk maken.
Gebruik je dan ook die tabellen lifetime risico's, risicoreductie, ja, echt getallen om dat inzichtelijk te maken?
Ja, bijvoorbeeld. Ja zeker. En ik denk dat we ook wel veel mensen zien, zijn natuurlijk vaak niet de eerste dokter die probeert de statine te starten. Hè? Dus ze komen vaak ook al pas bij jou als internist of als AIOS op de poli. Als de huisarts het al geprobeerd heeft en dingen niet gelukt zijn, of ze bijwerkingen hebben ervaren. En dan leg ik altijd uit dat we heel veel verschillende statines hebben, dat het ook verschillend is hoe je daarop reageert en dat je in een lage dosis kunt beginnen. En wat je zelfs nog zou kunnen doen, is dat je mensen de eigen regie daar een beetje over geeft. Daar ben ik nu mee aan het experimenteren. Dan zeg ik, begin met bijvoorbeeld rosuvastatine 5 milligram om de dag. Hè? Bij mensen die echt veel klachten hebben. En dan zeg ik, kijk eens of dat lukt. Als dat nou lukt, dan kun je het misschien eens iedere dag. En dan, maar dat laat ik dan een beetje aan u over. En dan kunnen ze zelf, zijn ze zelf ook in regie voor hoe met hun medicatie om te gaan. Ik zal nog laten weten hoe dat experiment verloopt.
En rosuvastatine 5 milligram om de dag is hartstikke effectief. Dat is serieus om te overwegen. Ja. Ja, weet je, het lastige van statines is, ik denk echt dat statines een van de beste dingen is die de mensheid is overkomen.
Ja.
En het is zo jammer dat dat dan zo in een wat wonderlijk daglicht gesteld is. En dat is eigenlijk heel onterecht. Uit grote onderzoeken blijkt dat allemaal echt niet. Spierklachten komt in de placebo-groep bij ongeveer 16% voor. En komt in de statinegroep bij 16% voor. Ja, en dan staat het met hoofdletter staat het dan in de bijsluiter. Dat mijn conclusie zou zijn, 16% versus 16%, geen verschil. Het komt af en toe voor. En uit grote studies blijkt nu ook dat als je maar een beetje je best doet, dat je 95% van de mensen die eerst helemaal geen statine wilden, eigenlijk allemaal aan een dosering, in een frequentie daaraan kan krijgen.
Ja.
Maar we moeten een beetje ons best voor doen. En wat daarbij niet helpt, is denk ik om het statine intolerantie te noemen. Dan lijkt het net alsof mensen een hele enge ziekte hebben. Weet je wat u heeft? U heeft statine intolerantie. En ze hebben gewoon last. De last van die statines op de een of andere manier, wat ook de oorzaak daarvan is, of dat omdat de buurvrouw dat zegt, of dat op de website ergens iets staat. Dus ik zou heel erg pleiten dat we het als beroepsgroep duiden als statine geassocieerde klachten. Dat is wat neutraler. En dat geeft ook wat meer ruimte, in plaats van dat mensen eens een hele enge diagnose krijgen.
Ja, en dat niemand het ooit meer durft te proberen. Ja, want wie weet, als je 10 jaar later nog eens probeert, is het een heel andere
verhaal.
En hebben jullie zelf nog voorkeur voor statine, zeg maar, die jullie voorschrijven aan patiënten?
Nou ja, je hebt de oudere statines, pravastatine, fluvastatine, simvastatine. Dat zijn relatief kortwerkende statines. Mm-hmm. Daar is het advies om dat 's avonds te geven. Omdat 's nachts de lever het meeste cholesterol aanmaakt. En dan remt het op de meest effectieve manier. Dat levert ook op 24 uur iets lager cholesterol op. Atorvastatine, rosuvastatine, dat zijn wat modernere statines. Langwerkende statines, maakt niet uit wanneer je dat inneemt. 's ochtends, 's avonds. Nou, kan iedereen kan dat een beetje zelf doen. Zijn milligram per milligram levert dat net iets meer cholesteroldaling op. Dus ik denk dat dat de meest gebruikte statines inmiddels zijn.
Ja. En als de statine geassocieerde bijwerkingen nou onoverkomelijk zijn zowel de patiënt als de dokter. En dan is wel het advies, geloof ik, om er toch echt nog 3 verschillende te proberen. Wat hebben we nog meer in ons arsenaal?
Nou ja, dus dat. Hè. Dus we moeten ook een beetje autoverkoper zijn. Dit is een statine, daar hebben we hele goede ervaringen mee. Altijd binnengestaan. maar dat is een. Ezetimibe is een hele goed alternatief. Dat kan ook zorgen dat je niet naar hoge dosering van de statine hoeft te gaan. Dat je met lage dosis uit kan komen in combinatie met de ezetimibe. Die combinatie werkt ook heel goed samen. Van ezetimibe kennen we ook eigenlijk geen of nauwelijks bijwerkingen. Dan ben je bij de meeste mensen echt wel op streefwaarde. Mocht dat niet zo zijn, zeker bij de heel hoog risico mensen met vaatziekten, mm-hmm. mensen met diabetes en vaatziekten, dan kan je serieus overwegen op PCSK9 remming te geven. Dat wordt vergoed. Daar zijn machtsringstructuur is daarvoor. Uit grote trials blijkt minder hart- en vaatziekten. Dus dat is hartstikke effectief spul.
Ja, oké. Okay. Nou, volgens mij hebben we eigenlijk wel veel besproken.
Dat denk ik ook. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. We hebben het gehad over de nieuwe versie van de richtlijn CVRM. Manon en Frank, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Tot de volgende keer.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van MedOnline. Wil je weten wie het team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer.